Goed om weer in jullie midden te zijn. Ook de groeten van de Helpenkerk-familie, net een paar honderd meter hier vandaan. En ja, ik heb het voorrecht om jullie te mogen spreken, het woord te mogen openen. Ik wil graag openen met Handelingen 17, vers 24 tot met 31. Dus, als je een Bijbel hebt, volgens mij hebben we het ook hier op het scherm. Maar het is ook mooi om gewoon in je Bijbel te openen. Handelingen 17, vers 24 tot met 31. En Paulus is net in Thessaloniki geweest, in Noord-Griekenland. En hij is op reis naar Athene. En Athene lijkt wel een beetje, ja, niet qua uiterlijk misschien, maar lijkt wel een beetje op Groningen. Want men vond het nieuws heel interessant. Er staat in Handelingen 17, de mensen in Athene die hadden voor niets anders tijd dan het laatste nieuws te horen. Nou, dus is een beetje zeg maar de RTL Boulevard. Wat wij nu tegenwoordig hebben, dat was daar gewoon ja, op straat. En de Op 1 en de noem al die praatshows maar op. He, wij vinden het ook interessant om te praten, te discussiëren, meningen te horen, theorietjes te horen, filosofieën, theologieën. En nou, daar kwam Paulus dus terecht in Athene, grote stad natuurlijk. En dan heb je een berg, heet de Areopagus. En op die berg, ja, daar gebeurde dat. Daar kwamen alle knappe bollen. En alle mensen die wat te zeggen hadden. En sommige mensen die dachten dat ze wat te zeggen hadden. En die konden daar hun praatje doen. En op die berg kreeg je, ja, als iedereen dan urenlang ging debatteren. Dan had je natuurlijk, dat kon natuurlijk ook niet. Dus er waren bepaalde regels aan gebonden. Je had 6 minuten de tijd om je verhaal te brengen. Als je iets nieuws wil brengen, een leuke grap of een leuke filosofie. Of, nou, men stond open voor van alles. En in deze context lezen we deze versen, vers 24 tot met 31. Paulus had dus 6 minuten de tijd om zijn boodschap te brengen. Nou, als je 6 minuten de tijd hebt, ja, dan ga je het allemaal kort samenvatten, kort bondig. En dan, heb je je one-liners en dan alle belangrijkste wat je wil zeggen, ja, dat heb je dan samengeperst. Of als je een laatste brief wil schrijven, of als je iemand wil, dan ga je het, alles wat je belangrijk vindt, stop je erin. En dit wordt ook wel eens genoemd een van de beste preken ooit, samen met de zaligsprekingen en de 10 geboden. En dat is eigenlijk niet te toppen. Dus ik denk, ik moet spreken. Ik neem gewoon een preek uit de Bijbel. Dat is lekker, lekker makkelijk. Nee, grapje. Maar hier zit zoveel in. En lees maar eens rustig. Het is ongeveer ook 6 minuten als je dit gaat presenteren. Als je het gewoon, dus dit is precies ook woordelijk opgeschreven. Hoe Paulus het heeft genoemd. En Paulus liep dus in Athene. En hij zag allerlei afgoden. Nou, dat hebben wij ook. Ja, we hebben onze groene kathedraal, de Euroborg. En we hebben, hoeveel afgoden hebben wij wel niet in onze mooie stad trouwens. Maar er zijn heel veel afgoden. Sporters en... wat zegt u?
Auto's.
Ja, dat vinden we ook. Ja, fantastisch. Dat is ons... daar halen we ook status uit. En, nou ja, het zijn zoveel dingen. En hij zag al die afgoden en de Atheniërs hadden, die dachten, ja, die waren bang, misschien hebben we een god gemist, hè. Ja, dat kan toch gebeuren als je honderden hebt, misschien heb je wel 1 gemist. Heb je zo je best gedaan, heb je toch nog niet goed gedaan. Dus hebben ze een beeld gemaakt voor de onbekende god. Nou, en die zag Paulus dat beeld en Paulus zei, nou, ik ga jullie die onbekende god bekendmaken. Nou, en dan gaat hij los. En ik denk dat het zo mooi is om dit gewoon te lezen. We spreken over het thema, wat is jouw wereldbeeld? En ik denk, in de voordienst, ik hoorde ook al verschillende gebedsheden. Broeder Onno, u zei al, van, ja, soms worden we juist angstig van wat we horen. Er komt zoveel op ons af. En denk, sommige dingen begrijpen we niet. Andere dingen denken we, waar gaat het nu heen? He, er zijn nu verkiezingen, er zijn zoveel dingen aan de hand. En het is zo belangrijk om een juist wereldbeeld te hebben. En dit is die vraag die ik wil stellen. En Paulus die gaat hier los. En in 6 minuten geeft hij een christelijk wereldbeeld. Een christelijk perspectief. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is om deze boodschap vanochtend te horen. Wij horen zoveel ideeën, zoveel filosofieën. En zoveel dingen zijn interessant of minder interessant. Maar waar wij nodig hebben, is het woord van God. En Gods perspectief op de wereld. Gods plan. En er werd ook al gebeden, Heer, maar u bent in controle. Amen. Dat is zo. Handelingen 17 vers 24 tot met 31. Er staat de God die de hemel, of de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze die een Heere van de hemel en van de aarde is. Hij woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht. Om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald. En de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver van ieder van ons is. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Andere vertaling zijn, in hem zijn wij. Dat vind ik eigenlijk nog wel mooier, want God is de ik ben die ik ben. In hem zijn wij. Zullen we nog eens met elkaar lezen? Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Jezus is ons alles. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met de voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. Dat is de boodschap van vandaag. Hier moeten wij ons mee bezighouden ook. Aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Omkeer, omdraaien naar God. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door één man met een hoofdletter, Jezus is dat. Die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. 6 minuten over, bam. Dit is een christelijk wereldbeeld. Zo zit het. En ik wil graag een zegengevaar over dit woord. Heer, we danken u wel, Heer, dat u het woord heeft gegeven aan ons om ons aan op te trekken, om ons te veranderen. Heer, u bent het levend woord. Het woord is levend geworden, heeft onder ons gewoond. Heer, en wij willen meer van u leren, u beter leren kennen, het woord beter begrijpen. Heer, we bidden ook voor uw Heilige Geest. Heer, de Heilige Geest, de Geest van de Ware, die Jezus meer en meer openbaart. Heer, we openen ons hart om van u te ontvangen. Heer, we bidden ook voor de werking van uw Heilige Geest, ook in het spreken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil graag naar de eerste slide. En dat is de vraag, wat is jouw wereldbeeld? Het is een beetje een filosofische insteek, deze vraag. Ik hoop niet dat ik het allemaal te moeilijk heb gemaakt vanochtend. Maar het is echt, denk ik, een belangrijke vraag om te stellen. Hoe kijk jij naar de wereld? Hoe zie jij de wereld? Hoe begrijp jij de wereld? Een wereldbeeld is jouw uniek gezichtspunt. Je eigen perspectief van waaruit je de wereld ziet, begrijpt. En jouw wereldbeeld vormt ook de basis van waaruit je handelt. Een wereldbeeld is een alomvattende voorstelling van de wereld. Vanuit dus een specifiek standpunt en dat is vanuit jouzelf. Het is een totaal plaatje, een harmonie van alles wat je over de wereld gelooft. Het is de manier waarop je de werkelijkheid ziet en begrijpt. Een wereldbeeld is de basis voor dagelijks beslissingen en daarom ook heel erg belangrijk. We zien nu in het nieuws bijvoorbeeld in Israël en Gaza zoveel verschillende meningen, zoveel verschillende gezichtspunten. Wat mij verbaast is dat op de academische niveaus hier in de westerse wereld zo massaal een wereldbeeld geventileerd wordt hè, van Israël als de onderdrukker. Permanent, wat het nieuws ook wordt. Hè, deze week kwam naar voren dat er zoveel vrouwen verkracht zijn. Dat nieuws zouden we verschrikkelijk moeten vinden. Maar vanuit het wereldbeeld, wat geëtaleerd wordt hier in de westerse wereld, vooral op het academische niveau, hè, die hoogleraren die wij zo hoog hebben staan, hè, die zijn alle posters aan het verwijderen van gekidnapte vrouwen en kinderen. En die scheuren eraf en die zien die boosheid in hun ogen. Dat is een bepaalde perspectief, een bepaald wereldbeeld. Wat heel duidelijk zichtbaar wordt. Het is niet leuk om dit te zien, maar het wordt wel heel duidelijk waar iedereen staat. Waar iedereen ook staat, de natie van Israël. En ik was hier zo mee bezig. Ik denk, hey, hoe kan het dat je zulke verschillende invalshoeken hebt? Hoe kan het ook, we leven in een tijd dat de waarheid niet meer het summum is, het belangrijkste is. Waarheid is relatief geworden. Zelfs als het nieuws naar buiten komt dat zoveel vrouwen verkracht zijn, vernederd zijn, gemarteld zijn. Dan zeggen ze, je moet het wel in balans zien, in context. Ik weet niet of je dat hebt gezien deze week, iemand zei dat. In balans. Verschrikkelijk. En er zijn natuurlijk geestelijke machten werkzaam, dat weten we hartstikke goed. Maar het is ook een wereldbeeld die we hebben meegekregen van waaruit we de wereld zien, de wereld begrijpen. Het is dus een totaalplaatje. Ik groei erop, ik voel me nog niet oud. Misschien wordt het wel een beetje die kant ga ik op. Maar ik voel me nog hartstikke jong, maar ik ben opgegroeid toch wel in een wereldbeeld van goed en fout. He, er is iets goeds, he, en er zijn ook foute regimes bijvoorbeeld. He, foute denkbeelden die echt niet kunnen. Tegenwoordig ontstaat een hele nieuwe samenleving, hè, die dus een heel ander concept heeft. En ik wil je niet vermoeien met allerlei moeilijke dingen, maar bijvoorbeeld de woke-ideologie, dat is niet tussen goed en fout, maar tussen onderdrukkers en onderdrukten. Alles wat in de wereld gebeurt, is het gevolg van mensen die onderdrukt worden door onderdrukkers. Nou, dan kunnen daar... Kan daar waarheid in zijn? Ja, daar kan natuurlijk best wel waarheid in zijn. Ik zeg niet dat 100% niet klopt, maar alles vanuit die koker wordt dat gezien. Niet meer goed of fout, maar de onderdrukker en de onderdrukten. Dus als je zo'n bril opzet, dan zie je dus wat gebeurt in Israël. En gaan ze alleen maar in dat perspectief. En wie is dan de onderdrukker? Ja, dat is dan Israël, is de onderdrukker. En de Gazanen zijn de onderdrukten. Snapt u een beetje hoe dat werkt, je wereldbeeld? Je graaf je in. En tegenwoordig door algoritmes op je social media krijg je ook alleen maar filmpjes, hè, die in jouw straatje passen. Die alleen maar bevestigen wat jij denkt. Dus je wordt alleen maar gevoed met een bepaalde ideologie, met een bepaalde wereldbeeld. En we hebben nog half niet door hoe sterk dat is. En onze jeugd en tieners is nog veel meer. Dat TikTok en Instagram en alles. Ze krijgen filmpjes. En waarheid is relatief. Nou wil ik graag spreken over wat is ons wereldbeeld. Hoe zien wij de wereld? Hoe zien wij de gebeurtenissen in de wereld? En wat is ons perspectief daarop? En voordat we daarop ingaan, een wereldbeeld is eigenlijk... ontstaat naar aanleiding van het beantwoorden van 4 vragen. Elk mens heeft 4 vragen die hij moet beantwoorden. Misschien kun je even door naar die slide. En dan komen we op een bepaald mensbeeld uit. Ja, heel goed. Elk mens, of je nu wil of niet, hè, jij hebt deze vragen hiermee te dealen in jouw leven. Ten eerste is, waar komen we vandaan? En waarom zijn we hier? Die houden heel erg verband met elkaar. Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Wat is er mis met de wereld? Want dat zien we natuurlijk allemaal gebeuren. En hoe kunnen we dit oplossen? Nogmaals, waar komen we vandaan? De eerste vraag. Ja, en als we dat beantwoord hebben, maar waarom zijn we ook dan hier? Wat, hebben we een doel? Elk mens heeft een intrinsiek het verlangen dat zijn bestaan, zijn of haar bestaan ertoe doet. Dat er een doel is. De grootste moeilijkheid van een atheïst is ons, simpelweg ons bestaan, dat we hier zijn. Ja. Dat we een moraal wezen hebben, dat we kennis hebben. Ja, dat we de wereld kunnen begrijpen of proberen te begrijpen. Dat het een ontwerp is. Maar het bestaan is al de grootste getuigenis eigenlijk ook tegen het atheïsme. Ja, waar komen wij vandaan? Waarom zijn we hier? Ja, we hebben toch wel een doel? Of happen we gewoon 80 jaar naar lucht en dan worden we weer stof en that's it? Was dat het dan? En wat is er mis met de wereld en hoe kunnen we dit oplossen? Nou, als je tegenwoordig naar een school gaat hier in Nederland, dan het prevalerend wereldbeeld wat je te horen krijgt, is het naturalisme. En die geeft de beantwoording van de vragen als volgt weer. Waar komen we vandaan? Nou, we zijn een product van willekeurige handelingen. Toevalligheden, dat een eicel en een zaadcel samen zijn gekomen, dat is toevalligheid. En de natuur heeft niet echt een doel. Wat is er mis met de wereld? Wordt beantwoord als volgt. We respecteren de natuur niet zoals we zouden moeten. En hoe kunnen we dit oplossen? Wij kunnen het zelf oplossen. Want we hebben een natuurfonds, toch? En we hebben een ecologisch beleid. En we doen aan natuurbehoud. En we moeten allemaal zonnepanelen. We moeten allemaal dit en allemaal dat. Weet je, vanuit dit wereldbeeld kunnen we de wereld fixen. Er is niet een bepaald doel dat we hier zijn. We moeten maar het beste ervan maken. Wat is er mis met de wereld? Ja, dat hebben wij gedaan. Ja, dus wij hebben te veel de natuurlijke bronnen gebruikt. Ja, wij hebben verkeerd leiderschap, dus de oorlogen, alles. Maar wij kunnen het oplossen. En, dus dit krijgen wij gewoon onderwezen in onze scholen. Maar een christelijk wereldbeeld, en dat is de allerbelangrijkste vraag, is gewoon 180 graden anders. Het is totaal anders. Het is niet met elkaar te vergelijken. Waar komen we vandaan? Is God heeft jou en mij gewild. Op het moment dat wij, ja, dat God ons wilde, dat is een heilig, uniek moment. Wij zijn ontstaan. En we zijn hier, waarom zijn we hier? Om van God te genieten, alle dagen van ons leven. En om relatie met hem te hebben. In Genesis 1, vers 26 tot 28 staat dat God zegt, laten wij, en er staat Elohim, daar is al Yahweh in het meervoud, dan zie je al de drie eenheid van God, laten wij Elohim mensen maken naar ons beeld, zodat, wat is het doel? God is liefde. En God wil zijn liefde delen, ja, niet met bomen en met struiken en met plantjes, maar met de mens. Die geschapen is naar zijn evenbeeld. God wil zijn liefde met ons delen, vanuit de relatie. Dus het startpunt is God, is niet een willekeurige handeling, een toevalligheid dat we hier nou eenmaal bestaan. God heeft jou en God heeft mij gewild. In Efeziërs 2 vers 10 staat dat wij zijn geschapen in Christus om goede werken te doen die hij van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus God heeft een plan met je leven. En God wil van die relatie, en dat we bekeerd zijn, geschapen in Christus, wandelen met hem. Dat is een heel ander perspectief. En wat is er mis met de wereld? Dat is zonde. We hebben allemaal gezondigd. En we missen allemaal de heerlijkheid van God. Romeinen 3 vers 23. Hoe kunnen we dit oplossen? We kunnen dit niet oplossen. Het is opgelost. Aan het kruis. Jezus zei het is volbracht. Toen hij stierf. En weet je, in heel veel wereldbeelden zitten hele goede dingen. Zeker wel. God heeft ons geschapen vanuit relatie. Om relatie met hem te hebben. En vanuit die relatie met hem wordt ons karakter gevormd. En als wij meer op hem gaan lijken en het woord beter begrijpen, het woord beter toepassen, kunnen wij ook de taak verrichten hier op aarde. Hè, om heerschappij te hebben hier op aarde over alle vogels en over het land. En dat we het land ook goed kunnen bewerken. Hè, dat wij ook zorgzaam zijn voor wat God ons hier heeft gegeven. Als goede renmeesters. En als we dat doen, dan zullen we ook vruchtbaar zijn. Er zijn er vier doelen die God in ons leven heeft gegeven. Heel simpel. Relatie. Vanuit relatie wordt ons karakter gevormd. Van ons karakter kunnen we heerschappij voeren hier op aarde. En dan worden we vruchtbaar. Niet alleen in natuurlijk, maar ook geestelijk. Dus dan zien we Gods zegen op ons leven. Maar wij kunnen die niet oplossen. En wij gaan de wereld ook niet redden. Maar God zegt, naar zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. God gaat alles herstellen. Nou, moeten we dan maar op los leven en een potje van mag? Nee, natuurlijk niet. En we moeten goede renmeesters zijn. Maar gaan we dit met een natuurfonds en met alles, gaan we dit redden? No way. Echt niet. En weet je, wat hier clasht zijn wereldbeelden. En ik denk dat het goed is om deze vraag te stellen. Wat is jouw wereldbeeld? Paulus zegt niet voor niets. Beproef jezelf eens of je werkelijk in het geloof bent. In het allerheiligst geloof. En dat wil niet zeggen dat je nu je geloof kwijt bent als je verschillende dingetjes hoort. Maar het is wel eens goed om te beseffen. Wat geloof ik nu? Wat is nu mijn wereldbeeld? En God heeft geen optie gegeven om een beetje een christelijk wereldbeeld te hebben. En een beetje een ander wereldbeeld, een beetje humanistisch wereldbeeld, een beetje een naturalistisch wereldbeeld, en een beetje van dit en een beetje van dat. Het mozaïek gedacht, hè? Nou ja, we halen het goede van alles. Nee, God heeft ons die optie niet gegeven. Het christelijk wereldbeeld is een alomvattende voorstelling van een wereld vanuit een christelijk standpunt. Het is alles of niets. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is niet een beetje God, een beetje dit en een beetje theorietjes hier, theorietjes daar. Nee, het is het totaalplaatje van hoe God het aanbiedt. Nou, waar komen we vandaan? De eerste vraag begint in het naturalisme bij de mens, ja. Het is een toevalligheid dat we hier zijn. Maar God zegt, God is de schepper van alle dingen. Dus het beginpunt is God. Dus laten we eens beginnen bij God. En dit maakt ons ook als christen totaal anders dan mensen die zonder God leven. Ik wil graag een plaatje hebben over de essentiële kenmerken van God. Ja. Dit is heel erg belangrijk. God, wat maakt God nu God? Deze zes punten heeft geen enkel mens. Dit maakt God uniek. En dit vind ik ook zo mooi om te weten. En dit is ook het beginpunt van een christelijk wereldbeeld. Absoluut. Ten eerste dat God eeuwig is. En nogmaals, ik ga je over spreken, maar ik kan het ook niet uitleggen. Ik snap ook dit niet. Hoe werkt dat? Ik kan heel eind komen, maar mijn verstand is net als jullie beperkt. Is gelimiteerd bijvoorbeeld aan tijd en aan ruimte. Concepten als eeuwig, dat snappen we niet. Alles heeft een begin en het einde. Zo zijn wij gewoon geschapen. We zijn mensen. Wij snappen dat niet. Maar dit maakt God nu God. God is eeuwig. Hij heeft geen begin gehad. Hij is de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Hij zal altijd zijn. En hij is in zichzelf bestaand. Nou, kunnen we dat snappen? Nee, daar snappen we ook helemaal niks van. Maar toch is het zo. Hij is in zichzelf bestaand. Er is niemand die God heeft gemaakt. mens komt ook, of de God komt niet voort uit de menselijke gedachte. God is God en is er al altijd geweest. Hij bestaat in zichzelf. Hij heeft geen energiebron nodig. Hij heeft geen zonnepaneeltje nodig die hem doet werken. Nee, hij is in zichzelf bestaan. Dat maakt God God. En hij is ook onveranderlijk. Onveranderlijk. Nou, wij als mensen zijn zo veranderlijk als het maar kan. Elke dag kan het anders zijn. We hoeven maar een slechte nacht te hebben of een beetje ziek te zijn. En onze humeur is al heel anders. En besluiten anders. En we gaan anders met onze vrouw om. En we, weet je, maar God is onveranderlijk. Hij is altijd dezelfde. Hij is altijd goed. Hij is altijd trouw. Hij is altijd liefde. Ga maar door. Ongelooflijk. En hij is ook almachtig. En gelukkig werd het ook gebeden vanochtend. Heer, u heeft de almacht. U heeft alles in controle. Dat is waar. Hij is almachtig. Hij kan, ja, in de Bijbel staat ook de vorsten en de koning van deze aarde die bewegen over zijn handpalm. Dus hij kan ook zo besluiten, want het is klaar. Er staat in de Bijbel in Openbaring ook een bijzonder vers. Als God zelf zijn geest geeft, zijn geest terugtrekt, dan geeft alles de geest. Dan hebben wij onze laatste adem geblazen hier op aarde. Zo simpel is het. Hij heeft al de almacht. Als God zal besluiten, want het is nu klaar. Ja, wie zijn wij dan? Ja, dan is het klaar. Ja, en dan zullen we met hem zijn. Wat een toekomst beeld hebben wij. Wat een verwachtingsvolle toekomst hebben wij. En hij is ook alwetend. Nou, dat snappen we niet. Want alles is begrensd bij ons. Onze kennis is begrensd. Maar God weet alles. Hij is alwetend. Is hij slimmer dan AI? Ja, zeker weten. En hij is ook alom tegenwoordig. Hij is overal. We hebben gelezen van in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Dit zijn de elementen die God maken. Nou, daarnaast zijn er nog, ik wil even vier uithalen, eigenschappen van God die God met ons wil delen. En dat is zijn heiligheid. Staat in de Bijbel, ik ben heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. Zijn rechtvaardigheid wil hij met ons delen. Dat wij ook in zijn rechtvaardigheid gaan wandelen. Hij is liefde. Hij wil zijn liefde ook met ons delen. Dat we in liefde optrekken. En dat wij ook in zijn waarheid gaan staan. Dat zijn karaktereigenschappen van God die God met ons wil delen. Dit doen we niet perfect, maar dit proberen wij goed toe te passen. Weet je, een christelijk wereldbeeld start dus, misschien een plaatje even terug, met Gods karaktereigenschappen. Zo zien we de wereld. En hoe fijn is dat om dat te weten? Want we zijn soms zo gericht op het hier en nu en de mening van die en de situatie die. En wie wordt nu onze minister-president? Hoe gaat het met afhandeling van de toeslagenaffaire? Hoe gaat het met dit? Weet je, er zijn genoeg vragen, dat is heel legitiem, maar we zijn mensen. Het is belangrijk te hebben een perspectief vanuit God. God is in controle. Vanuit de eigenschappen van God. En ik ga nou even terug weer naar Handelingen 17. En dan laat ik zien. Misschien kunnen we even een plaatje terug. Lukt dat? Ja. Hier zie je alle karaktereigenschappen van God. En Paulus noemt ze allemaal in zijn 6 minuten betoog. Dus daarom is dit ook zo wezenlijk voor een christelijk wereldbeeld. Dat je weet wie God is. Hoe sterk God is. Dat God deze eigenschappen heeft. En geen enkele mens, geen enkele macht of gezag komt ook maar een beetje in de buurt van deze eigenschappen. En dat maakt ook dat ons wereldbeeld 180 graden anders is dan het wereldbeeld wat je zomaar hier in de Telegraaf leest. Of je buurvrouw of je buurman ventileert. En het is wel belangrijk dat we dit wereldbeeld hebben. Want we hebben geen... Het is niet zo van... Weet je, God is onveranderlijk. Ah, dat vind ik... Ja, daar kan ik wel mee leven. Maar God al weet het is. Dat vind ik een beetje lastig. Die doen maar niet. Dat kan niet. Het is alles of niets. Je hebt een all-inclusive pakket gekozen. Ja. Alles. En daarom betekent ook dat wij alles wat wij zien... Op ons netvlies, wat wij horen in onze oren... wordt eigenlijk gefilterd door deze waarheden van wie God is. En laten we nogmaals eens gaan lezen Handelingen 17 vers 24. En dan zoom ik wat Paulus zegt even in. En dan laat ik zien welke karaktereigenschappen van God zichtbaar worden in dit stukje. Ja, dus gaan we even terug naar het begin. Handelingen 17 vers 24, ja. Oké. Okay. Zijn jullie nog wakker? Zullen we ervoor gaan? Oké. Okay. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Nou, welke krachteigenschap zien we hier van God? Ja, almachtig, inderdaad. Maar ook God, ja, inderdaad, God als schepper. Hij heeft de wereld gemaakt en alles wat erin is. Hij is almachtig, dat is inderdaad ook waar. Deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is. Ja, ik had hier God als almachtige geplaatst, maar ja, hij is de Heere van hemel en aarde. Hij is de almachtige. Hij heeft alle sleutels van de dood en het dodenrijk. En hij is de koning der koningen. Hij woont niet in tempels met handen gemaakt. God is een alomtegenwoordig God. En we genieten hier van, het is heerlijk warm hier, hè, maar God woont niet alleen hier, gelukkig niet. God is alom tegenwoordig. En God woont nu ook in ons. He, je lichaam mag een tempel zijn van de Heilige Geest. Wauw, wat een meesterlijke werk, hè? Dus in zoveel landen kunnen mensen niet samenkomen. Maar is de gemeente wel samen? Absoluut. He, en soms moet je twee of drie samen. Dan spreken ze af onder een boom of daar. Maar daar is de gemeente van Jezus ook samen. Ja, omdat ook de Heilige Geest in ons woont. Maar God heeft het niet nodig om in tempels, dat we tempels voor hem moeten maken, dat hij daarin woont. God is almachtig, God. Vers 25. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. God is hier schepper van jouw leven. En God is ook de voorzienige. Yahweh Jireh. Hij geeft aan allen het leven. En hij geeft aan allen het adem. En alle dingen. Wat we nodig hebben. God weet dat wij ook die dingen nodig hebben. Zoek eerst de koninkrijk van God. En al die andere dingen worden ons bovendien gegeven. Vers 26. En hij maakt het één bloed heel het menselijk geslacht. Om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. God openbaart zichzelf hier als alwetende God. Wat een bijzondere vers is dit. God heeft de plaats waar jij woont, de partner met wie je bent getrouwd, de kinderen die je misschien hebt, de baan die je hebt, het huisje waarvan je denkt, nou, die heb ik uitgezocht, wat bijzonder, ik was op Funda en toen heb ik een bod gedaan, toen heb ik het huis gekregen. Ja, God heeft jou wel gebruikt, maar God in zijn alwetendheid heeft het jou gegeven. Hij heeft onze de tijden en de grenzen bepaald waar wij leven. Bijzondere gedachten. Hij denkt, nou, wij kunnen daarheen en we kunnen daarheen. Hier staat heel duidelijk in, maar God die heeft de tijd dat je nu hier woont in Groningen, dat je hier leeft, de baan die je nu hebt. De mensen die je ontmoet, de vrienden die je hebt, de gemeente waar je deel van bent, heeft God al bepaald. En ook de grenzen heeft hij bepaald. Bijzonder, hè? God is een alwetend God. Waarom? Vers 27. Opdat ze de Heere zouden zoeken, of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. God wil een relatie met ons. God, het staat in de Bijbel zo dat hij elk haar op je hoofd kent. God kent je zo goed. Maar hij wil een relatie met je. Hij wil dat je met hem praat, dat je het woord kent. Dat je met hem bidt, dat we aanbidden. Dat we als gemeente samenkomen, elkaar bemoedigen. God wil dus deze relatie. Hij is niet ver van ons. He? Hij is de Immanuel. Hebben we ook gezongen, hè? Hij is hier. Hij is in ons. Hij is met ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. God is alom tegenwoordig. Hij is koning in ons leven. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of stenen, product van de kunstzinnigheid en gedachten van de mens. God is niet gefabriceerd. God is eeuwig en God is in zichzelf bestaand. God is niet iets van goud, zilver of steen. Als we God afbeelden, hè, met iets gouds of iets, wat verlagen we God daarmee? Alle goud en alle zilver en alles is van hem. Laten we daar gewoon niet aan beginnen. God is ook niet het product van kunstzinnigheid in de gedachten van de mens. In den beginne schiep God. Dat wil niet zeggen dat God er in het begin is gekomen. In het begin is toen God voor ons, zodat wij het beter kunnen beseffen, het tijdperk schiep. Was God er al? God is er altijd al geweest. In het beginne is wat voor ons het begin is, wat wij kunnen snappen. Toen God de aarde maakte. God komt ons ook tegemoet, omdat wij het allemaal niet snappen. In het begin schiep God. Dus God is het beginpunt van alles. Daarom is het ook belangrijk te weten wie God is. God is dus eeuwig. Hij is in zichzelf bestaan. Hij heeft geen begin gehad. Hij zal geen einde hebben. En dan nu vers 30. Dan komt Paulus een beetje op stoom hier. Misschien denkt hij wel van, ik heb nog maar 2 minuten. Ik moet nu echt tot mijn climax komen. En dan zegt hij, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. Dit is de boodschap die God aan ons heeft gegeven. Vanuit het beginpunt dus van wie God allemaal is. Hij is eeuwig, hij is onveranderlijk, hij is in zichzelf bestaand. Hij heeft geen begin gehad. Hij zal geen einde hebben. Hij is alwetend. Vanuit dat besef komt Paulus nu naar de climax toe. Dat mensen moeten horen. Dat zij zich moeten bekeren naar God. Waarom? Omdat hij een dag heeft vastgesteld. Er is een dag vastgesteld door God de Vader. Waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Die komt. De wederkomst van Christus, die komt. En daarom moeten wij nu ook deze boodschap van bekering prediken. En hij zal de wereld rechtvaardig oordelen door een man, Jezus, die hij daartoe heeft aangesteld. God, de Vader, heeft Jezus hiertoe aangesteld. En daarvan hebben wij allemaal het bewijs, door hem uit de doden te doen opstaan. Nou, dit is wel zo'n krachtige kern van het evangelie. En dit is wat we nodig hebben. Dit is wat wij. Dit is het perspectief waaruit we ook andere zaken kunnen zien. En weet je, er glippen wel eens ideetjes tussendoor. Want we zijn ook maar gewoon mens. En we horen dingen op het nieuws. En we horen dingen op. We lezen dingen op Twitter. Zoveel bronnen komen op ons af. Maar ik denk dat het goed is om stil te staan. En de eerste vraag je aan onszelf weer te stellen. Wat is mijn wereldbeeld? Hoe zie ik de wereld? Hoe begrijp ik de wereld? En de Bijbel heeft je geen opties gegeven. Nou, dit is interessant. Dit is interessant. Het is een all-in pakket. Dit is het. Vanuit God. Vanuit wie God is. Hij is eeuwig. Hij is in zichzelf bestaand. Hij is onveranderlijk. Hij is almachtig. Hij is alwetend. Hij is alomtegenwoordig. Vanuit wie God is, zien wij de realiteit. Zien wij de werkelijkheid. En mogen we ook vertrouwen hebben op de toekomst. Het allermooiste perspectief op de toekomst staat in de Bijbel beschreven. Wanneer Christus terugkomt, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, er zal geen tranen meer zijn, er zal geen verdriet meer zijn. Er zal zelfs niet eens meer licht, zon nodig zijn. Want Jezus zal zelf bestralen met zijn levenslicht. Wauw, snappen we daar iets van? Nee, snappen we niet. Gewoon maar aannemen, het is zo wonderlijk, zo mooi. En zo'n mooie toekomstverwachting hebben we. Maar we leven ook hier op de wereld, er zijn ook zorgen. Maar daarom is het belangrijk, vanuit dit perspectief, wat Paulus hier ook leert aan de Atheners, te leven, te wandelen. dat we dit ons eigen maken. Dat er geen ideetjes binnenglippen die eigenlijk tegen het woord van God zijn. En ik ben eigenlijk wel blij met deze vragen van hoe kunnen we het oplossen? We kunnen het zelf wel oplossen, zegt de wereld. Als we maar genoeg geld in het klimaatfonds zetten, als we maar genoeg elektrisch rijden, dan gaat het vanzelf goed. Nou, ik geloof er helemaal niks van. Maar we mogen vanuit een goed rentmeesterschap zo goed mogelijk hiermee bezig zijn. Maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop hij zal regeren. En we zullen met hem als koningen regeren. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is een christelijk wereldbeeld. En ik wil je gewoon vragen van, misschien als je heel eerlijk bent, van, ben je wel eens te veel bezig met allerlei beelden of ideeën. En hebben misschien wel filosofieën wel in je gedachten een zetel gemaakt. Dat kan gebeuren, we zijn allemaal mensen. Ik wil echt hiervoor bidden. Dat je ook zegt, Heere God, ik wil de wereld zien zoals u het ziet. Vanuit uw ogen, vanuit uw perspectief. En als ik onrustig word, als ik het even gewoon niet meer zie zitten, dan is dat misschien veel te veel een vleeselijk wereldbeeld geworden. Ik moet weer terug naar hoe Paulus het presenteerde. Zo is het. En als we daarmee bezig zijn, dan krijgen we het juiste perspectief. Ik wil echt een vragen voor ieder. En misschien is het toch wel voor ieder, want we krijgen allerlei, worden gebombardeerd met meningen en gedachten. En misschien een hele gek verzoek. En misschien denk je, nou, wat moet ik daarmee? Maar weet je, op je mobiel zit ook een uitknop, hè? En op je televisie ook. Ja, het is misschien revolutionair wat ik nu zeg, maar dat is echt zo. Je kunt zeggen van, ik doe hem uit. Klaar even. Je hebt het niet eens bij je, hartstikke goed. Het kan, ja. Je kunt iets uitzetten. Ja, het is, ik probeer mijn kinderen uit te leggen, dat kan echt. Nou, dat is heel lastig. Dat kan echt. En het is dus goed om eens even te zeggen, weet je wat? Ik verdien me gewoon in Gods woord. Wat zegt God over deze situatie? En wat is Gods goede plan, hè, naar zijn wederkomst? Weet je, dat is veel mooier om daarmee bezig te zijn. En laten wij gewoon een wereldbeeld hebben zoals God het wil. Hoe God het presenteert in zijn woord. Zoals we gelezen hebben in Handelingen 17. Ik wil graag voor ieder bidden hiervoor. Heer, we danken u wel, Heer, dat wij onder het woord mogen zijn. Heer, dat het woord krachtig is. Heer, en sterker is dan enig tweesnijdig zwaard. Heer, wat Paulus hier tegen Athene zei, Heer, dat hebben wij ook nodig om te horen. Heer, want wij worden gebombardeerd met meningen. Ja, zogenaamde feitjes of interessante ideeën, filosofieën, theorieën. Heer, soms worden we onrustig en soms weten we gewoon niet meer hoe of wat. Heer, maar vanochtend willen we een keuze maken. Heer, om weer te verdiepen in Gods woord. Dat u het laatste woord heeft. Heer, dat u ook mag presenteren aan ons hoe u de wereld ziet, Heer. Heer, wat we hebben gelezen en Paulus die sprak op de berg der Areopagus. Dit hebben wij nodig in ons leven. Deze waarheden. Heer, we danken u wel, Heer, dat vanuit wie u bent, we mogen vertrouwen hebben, Heer, dat u ook zorg heeft voor ons. Zorg heeft voor de wereld. Heer, en we weten al dat u een dag heeft vastgesteld. Dat u de wereld rechtvaardig zal oordelen. Heer, we mogen ook weten, Heer, dat we het niet kunnen oplossen, maar dat het al is opgelost. Heer, u heeft gezegd aan het kruis van God, het is volbracht. Heer, wij mogen vanuit het volbrachte leven, van het volbrachte werk aan het kruis, mogen wij leven. Dank u ervoor. Heer, dat het een heel ander perspectief geeft. Een perspectief van geloof en van hoop. Heer, ook voor de toekomst. Heer, maak ons ook mensen van gebed, van vurig gebed. Dat we deze waarheid mogen belijden. Alles wat we ook zien in het nieuws. Heer, in de wereld heeft u nodig. Heer, maar dit is hoe u de wereld ziet. Hoe de wereld heeft geschapen. En u heeft ook de toekomst gepresenteerd. U heeft uw zoon gegeven. Er komt een dag dat wij voor de rechterstoel van Christus zullen zijn. Heer, en dan mogen wij ook, ja, worden we beoordeeld wat we hebben gedaan met de boodschap, de evangelieboodschap. We worden niet geoordeeld als christen, want u heeft de oordeel weggenomen, Heer. We zijn gered, Heer, maar we worden wel beoordeeld voor de rechterstoel van Christus. Dat is 2 Korinthe 5 vers 10. En dan mogen we uitdragen wat we hebben verricht. Heer, vanuit het perspectief dat we u dienen, dat u dan machtiger bent. Heer, dat u alle eer en glorie toekomt, willen we u dienen. Heer, verander ons perspectief ook. Verander ons wereldbeeld als het niet uw wereldbeeld is. Bidden we Jezus' machtige naam. Amen. Amen.